Er wordt een preek van Philpott voorgelezen. Die is gepubliceerd in het boek De Laatste Preken van J.C. Philpott, deel 2. Philpott heeft deze uitgesproken in Bedworth, in de Sion Baptist Chapel, op dinsdag 30 april 1850. Er is nog een preek over deze tekst uit 1852... die hij in Londen heeft uitgesproken, maar die is totaal anders van inhoud. De preek is naar aanleiding van Jesaja 54, vers 11 en 12. En de titel is Gods belofte aan zijn verdrukte gemeente. Gij verdrukte door onweder voortgedrevene ongetroosten. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. Dat is de Nederlandse versie. De Engelse versie is: O gij verdrukte, door onweder geslingerde. In het Nederlands staat dan voortgedrevene. En ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen met fraaie kleuren leggen. In het Nederlands staat gans sierlijk leggen. In het Engels staat, en ik zal uw fundamenten met saffieren leggen. In het Nederlands staat, ik zal u op saffieren grondvesten. In het Engels, en uw vensters zal ik van agaten maken. In het Nederlands staat dan glasvensters. Zal ik kristallijnen maken. In het Engels staat, en uw poorten van karbonkels. In het Nederlands staat dan robijnstenen. En al uw grenzen van aangename stenen. In het Nederlands staat ganse landpalen van aangename stenen. In deze tekst wordt een belofte gedaan aan een bepaalde personage. En dat zal nuttig zijn om vast te stellen wie dat is. We zullen eerst naar het inwendige bewijs kijken. De dingen die over haar gezegd worden en het karakter dat haar toegekend wordt. Als we naar het inwendige bewijs in dit hoofdstuk kijken, moeten we tot de conclusie komen dat de aangesproken persoon de gemeente van de levende God is. Immers, nog de beschrijving, nog de belofte zijn van enig ander personage waar, behalve van de gemeente van de levende God. Maar behalve dit inwendige bewijs dat onbetwistbaar is, hebben we ook het voordeel dat bepaalde teksten in dit hoofdstuk in het Nieuwe Testament worden aangehaald met een uitdrukkelijke verwijzing naar de gemeente van de levende God. Dit geeft ons dus niet alleen inwendig bewijs, maar ook bijkomend bewijs. We lezen bijvoorbeeld dat de apostel Paulus vers 1 van dit hoofdstuk aanhaalt in hoofdstuk 4 van zijn brief aan de Galaten, waar hij in vers 27 zegt, want er is geschreven, zijt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan dergene die de man heeft. En waarop past de apostel deze aanhaling toe? Hij past het toe op het hemelse Jeruzalem. Hij zegt in de voorgaande verzen, want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder. Deze zinsnede in het vers verbindt Jeruzalem dat boven is dus duidelijk met de personage aan wie de beloften in Jesaja zijn gedaan. Want er is geschreven, Zijt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Dat dit Jeruzalem dat boven is, de gemeente van de levende God is, dat blijkt duidelijk uit een uitdrukking van de apostel Paulus in zijn brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, waar hij zegt: want gij zijt niet gekomen tot die tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Daar hebben wij het verband tussen de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en het hemelse Jeruzalem, wat aangeeft dat het één en dezelfde is. Ook in een ander vers lezen wij dat deze profetie door de Heer Jezus Christus wordt aangehaald, waar hij zegt: er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Johannes 6. Hier haalt onze Heere zelf vers 13 van dit ons hoofdstuk aan: al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Wie zijn deze kinderen anders dan de kinderen van Sion, de kinderen, de gemeente van de levende God? Zo hebben we niet alleen met inwendig bewijs, maar ook met in het Nieuwe Testament aangehaalde uitdrukkingen stellig en duidelijk vastgesteld dat de gemeente Gods in dit hoofdstuk aangesproken wordt. Alles wat van haar gezegd wordt, wordt gezegd tot de gemeente van de levende God. Alle beloften in dit hoofdstuk zijn gedaan aan de gemeente Gods. Als wij naar onze tekst kijken, kunnen we daarin twee hoofdpunten opmerken. Allereerst de beschrijving die God hier zelf geeft van zijn leidende gemeente. Hij spreekt haar aan als iemand die leidt. Hij zegt tot haar: gij verdrukte door onweder en geslingerde en ongetrooste. Dit schijnt het eerste hoofdpunt te zijn van de voor ons liggende woorden, namelijk de beschrijving van de gemeente Gods als een leidende gemeente. En ten tweede is de belofte die God aan haar doet: zie, ik zal uw stenen met fraaie kleuren leggen en ik zal uw fundamenten met saffieren leggen. En uw vensters zal ik van agaten maken en uw poorten van karbonkels en al uw grenzen van aangename stenen. Op deze wijze hoop ik met Gods zegen vanavond deze woorden te overdenken. Ik zal trachten, als de Heere mij hiertoe in staat stelt, zal stellen, eerst het karakter van de gemeente Gods aan te wijzen, die hier met de pen der inspiratie beschreven wordt als verdrukte, door onweder geslingerde en ongetrooste. Vervolgens zal ik de belofte overdenken, de zoete en de heerlijke belofte die aan haar gedaan zijn door de Gods mond. Allereerst dan de leidende gemeente. We zullen eerst de beschrijving van de leidende gemeente Gods overdenken. Gij verdrukte door onweder geslingerde en ongetrooste. Zie hoe onze Heere zijn gemeente hier beneden aanspreekt. Hoe hij haar in haar ware karakter beschrijft. Hoe hij haar vanuit zijn persoonlijke kennis van haar vertelt wie ze is. En hoe dit grotendeels overeenkomt met de gevoelens van Gods volk betreffende zichzelf. Met de toestand, het geval, het karakter en de situatie waarin ze zich bevinden. Gij verdrukte door onweder voortgedreven, ongetrooste. Laten we gaan kijken naar deze drie verschillende benamingen, deze drie beschrijvingen van de leidende gemeente Gods. Het eerste kenmerk dat God van haar geeft is dat ze verdrukt is, zij verdrukte. Nu, dit is haar beloofde lot hier beneden. Haar Heere werd voor haar verdrukt en de belofte is dat wij met hem verheerlijkt zullen worden als wij met hem lijden. De belofte is dat wij zijn gelijkenis, zijn beeld gelijkvormig gemaakt zullen worden. En als wij zijn gelijkenis, zijn beeld gelijkvormig gemaakt zullen worden in heerlijkheid daarboven, moeten wij ook zijn lijdende beeld gelijkvormig gemaakt worden op aarde hier beneden. Zo het hoofd, zo de leden, zo de bruidegom, zo de bruid, zo de herder, zo de schapen. Hij was een man van lijden, een man van smarten en verzocht in krankheid. En zijn volk moet in zijn mate hetzelfde meemaken. De Heere heeft bepaald dat het zo zou zijn. Hij heeft zijn Sion verkoren in de smeltkroes der ellende. Er is geen ontkomen aan. En als iemand denkt dat hij ontkomen is, dan is zijn lot op zijn minst dat van een bastaard. Uit niets blijkt dat hij onder de band des verbonds is. Maar de verdrukkingen die de Heere over Sion zendt, zijn verschillend van aard. De Heere acht het noodzakelijk om verdrukkingen te zenden die passen bij ieders geval, toestand en situatie. Wat voor de een misschien een verdrukking is, is dat voor de ander misschien niet. Ieder moet zijn eigen verdrukking dragen, ieder moet zijn eigen last dragen en ieder moet zijn eigen toegewezen lot ondergaan. De wijze God ziet dus precies welke verdrukking hij op allen en in ieder moet leggen, wanneer ze zal komen, waar ze zal komen, van waar ze zal komen en hoe ze zal komen, hoe ze zal werken en wat ze zal werken. Hoe lang ze zal duren, wanneer ze iemand opgelegd en wanneer ze van hem afgenomen zal worden. In deze zaken handelt de Heere als een soeverein, zoals wij ook de ouders niet gekozen hebben uit wie wij geboren zouden worden, evenmin als onze levensomstandigheden. Ook hadden wij geen keus wat betreft ons postuur en lichaamsgesteldheid. En wij konden niet kiezen in welk gezin wij terecht zouden komen. De Heere bestemde al onze verdrukkingen voor ons. En wanneer Hij ze ons oplegt, kan geen menselijke arm ze van ons afnemen. Hij kent ons gestel en onze zondige kwetsbaarheden, onze karaktertrekken, en de kleinste details die verband houden met onze levensomstandigheden. De Heere kent al onze belangen. Hij ziet nauwkeurig wat we van nature en door genade zijn. Daarom legt Hij iedere afzonderlijke persoon precies die verdrukking op waarvan Hij ziet dat hij of zij deze nodig heeft. Geen grotere, geen kleinere, nee, precies die verdrukking die het bestemde doel tot stand zal brengen, dat volgens Gods plan tot stand gebracht moest worden, tot heil van de ziel en tot Gods eigen eer. Slaan we een blik op deze verdrukkingen van de Heere volk, dan kunnen we ze wellicht in twee grote groepen verdelen. Tijdelijke of voorzienige verdrukkingen en geestelijke verdrukkingen. Al Heeren kinderen hebben min of meer deel aan deze verdrukkingen. Neem bijvoorbeeld lichamelijke verdrukkingen. Slechts heel weinigen van de Heeren volk lijken hieraan te ontkomen. Hoe profijtelijk worden ze dikwijls gemaakt? Een ziekelijke tabernakel, een broos en zwak gestel, dat te kampen heeft met zenuwzwakte en uitputting. De Heere, acht het goed om velen van zijn volk zoiets toe te zenden. Slechts heel weinigen uit mijn kennissenkring genieten een goede gezondheid. Misschien zijn er sommigen, maar voor het merendeel zijn de besten degene die op dit punt het meest geoefend worden. De meeste geur gaat uit van degene die het meest de gebrekkigheden voelen van deze broze, ziekelijke tabernakel die we met ons omdragen. De Heere acht het goed om anderen van zijn volk met voorzienige verdrukkingen te oefenen. Velen van des Heere volk moeten als het ware tot aan hun hals de armoede doorwaden en ervaren het als zwaar om zelfs maar aan het brood dat vergaat te komen. Anderen van des Heere volk worden beproefd met gezinsverdrukkingen. Er komt ziekte in hun gezin. Kinderen worden weggenomen, hun echtgenoot wordt weggenomen, of een vrouw wordt uit de innige toegenegen omhelzing van haar man weggenomen. Of als de kinderen opgroeien, groeien ze slechts op om voor hun ouders een plaag en een kwelling te zijn. Hoeveel van des Heere volk hebben deze gezinsverdrukkingen en moeite doorwaad? Maar al worden er enigen vrijgesteld van voorzienige verdrukkingen, niemand wordt dit van geestelijke moeite. We kunnen gerust zeggen, al zijn sommigen van Seren volk gedurende een lange periode van hun leven zonder tijdelijke moeite, ze zullen nooit een lange periode zonder geestelijke moeite zijn. Gij verdrukte. Ze worden verdrukt wanneer de Heere een genadewerk in het hart begint. Ze worden verdrukt wanneer overtuigingen beginnen, de last van schuld op de conscientie, veel twijfels en vrezen over hun staat voor God, veel pijnlijke beproevingen en oefeningen als het gaat om de afloop. Hoe zal het op hun sterfbed blijken te zijn? Zullen ze een vat ter ere of een vat des torens blijken te zijn? Van deze verdrukkingen wordt niemand vrijgesteld, hoewel misschien sommigen deze moeite dieper doorwaden dan anderen. De meesten van Seren volk worden vroeg of laat verdrukt. De Satan, die legt een val of strik voor hun voeten, waarin ze tot hun schande en smart verward raken. Of de verdorven hartstochten van hun gevallen natuur zijn werkzaam. De Satan schiet zijn pijlen van onzedelijkheid, godslastering of atheïsme in hun vleeselijk bedenken en maakt de weerspannigheid van hun hart tegen God en de godzaligheid gaande. Deze dingen worden gevoeld als verdrukkingen. Immers, is de conscientie teder in de vreze Gods? Is er een heilige eerbied voor zijn grote naam? Is er een begeerte om hem te behagen en een vrees om hem te beledigen? Is er een plechtige indruk van zijn vreselijke majesteit? Is er een inwendige kennis dat hij een hartdoorzoekend God is en dat hij elke hoek van het hart inkijkt? En bezit men dan toch zulke hatelijke, vuile, onzedelijke, atheïstische, weerspannige, godslasterlijke gedachten, zonder enige kracht om ze onder controle te houden of weg te nemen, zodat ze het hart schijnen te bestormen als lege troepen een stad die geen poorten of muren heeft? Dit is inderdaad verdrukking. Och, wanneer de ziel werkelijk de goede vreze Gods heeft en weet hoe hatelijk deze dingen in zijn heilige en reine ogen zijn, zodat ze geen enkele gedachte wil hebben die onterend is voor zijn heerlijke majesteit, maar toch voelt hoe deze dingen komen en gaan en dat ze er geen controle over heeft, hoe wordt zo'n arme ziel verdrukt, gepijnigd, bedroefd, gekweld en benauwd? En bij dit alles komt nog, dat des Heeren volk verdrukt wordt met een lichaam der zonde en des doods, een snoot hart, een verdorven natuur, een gemoed dat altijd, tenzij het door de machtige kracht Gods wordt bewaard, maar dat altijd anders geneigd is tot afkering en naar de boosheden van dit leven uitgaat, een hart dat naar goddeloosheid uitgaat, wanneer de conscientie teder gemaakt is en de vreze Gods echt aan het werk is, zodat de ziel een besef van Gods heiligheid, reinheid, majesteit en grootheid heeft, wanneer er enige zoete aanrakingen van zijn liefde, enige openbaringen van zijn barmhartigheid, goede tierenheid en tedere gunst zijn geweest, dan is het hartverbrekend en zielsverdrukkend om te voelen dat we zulk een hart hebben dat nog steeds naar aardse dingen kijkt en aardse dingen aankleeft. Dingen die te slecht zijn om te noemen. Een hart dat naar het kwaad uitgaat. Een hart dat naar God onterende dingen uitgaat. Een hart dat geneigd is zich in deze dingen te laten gaan. Het is inderdaad smartelijk wanneer de arme ziel te kampen heeft met dit snode hart dat gedurig van God afkeert, van hem afwijkt, achter de dingen aangaat die de conscientie veroordeelt en waarvan de ziel weet dat God ze haat met een volkomen haat. Dit is inderdaad verdrukking. Wat is lichamelijke verdrukking hierbij? Wij kunnen lichamelijke verdrukking hebben en toch zoet gezegend worden in onze ziel. Lichamelijke verdrukking is niets wanneer de tegenwoordigheid des Heren wordt genoten. Wanneer het de Heren behaagt ons in onze ziel te zegenen, wat geeft het dan als we ziek zijn? De ziekte wordt draaglijk gemaakt. Ik wil liever ziek en verdrukt zijn met de zegen en de tegenwoordigheid des Heren, dan gezond en wel zijn zonder. Ik herinner mij dat ik op mijn verjaardag, vele jaren geleden, ziek op bed lag, maar zo vervuld was met de tegenwoordigheid en de zegen des Heren, dat het de gelukkigste verjaardag van mijn leven was. Als het dus om ziekte en lichamelijke verdrukking gaat, deze dingen zijn niets wanneer we de zegen des Heren over onze ziel ontvangen. Dan de tijdelijke beproevingen. Wat is alle smaad van de wereld vergeleken met de gunst van God? Misschien heeft iemand slechts een korst brood en een druppel water en toch, met de zegen van God in zijn ziel geniet hij een waar feestmaal. Misschien ondervindt iemand de diepste gezinsbeproevingen. Een man kan zijn vrouw verliezen of een vrouw haar man, een moeder haar kind of een kind haar vader of moeder. Toch kan de Heere deze moeite goedmaken met zijn tegenwoordigheid en zegen. Een godvruchtig man zei eens, na het verlies van een kind, dat hij elke dag van zijn leven wel een kind kon verliezen, wanneer de Heere zijn ziel er zo onder zegende als hij nu gedaan had onder het verlies van zijn kind. Zo worden tijdelijke verdrukkingen licht, wanneer men door Gods zegen wordt ondersteund. En dit is niet het geval met geestelijke verdrukkingen, wanneer de ziel vervuld wordt met verzoekingen, de aanvallen van de duivel, de vurige pijlen van de Satan of zijn aangeboren goddeloosheid, och, de daardoor veroorzaakte droefheid en smart schijnen Gods zoete tegenwoordigheid buiten te sluiten en de ziel ver van zijn zegen te verwijderen. Alle tijdelijke verdrukkingen samengenomen zijn dus slechts als een druppel in een emmer, vergeleken met geestelijke verdrukkingen, geestelijke droefenissen, geestelijke oefeningen en geestelijke smarten. Wat zijn alle verdrukkingen van het lichaam, de omstandigheden en het gezin? Wanneer ze alles samengenomen en met de geestelijke verdrukkingen vergeleken worden, lijken ze op een druppel in een emmer of het stof in een weegschaal. Nu, de Heere weet dat zijn volk verdrukt is, gij verdrukte. Zo spreekt hij zijn Sion aan. Hij leidt met haar mee, in al haar verdrukking was hij verdrukt. Hij kent elke pijnscheut in zijn hart, hij voelt elke kreun in haar ziel. Hij is eerder door al deze dingen heen gegaan. Er kan geen verzoeking zijn waarmee zij verzocht wordt, of hij werd er eerder mee verzocht. Zij kan geen verdriet, lijden of beproeving hebben, of hij heeft die ondervonden tot het uiterste. Wij drinken slechts enkele druppels van de bittere lijdensbeker, maar hij dronk hem tot op de bodem leeg. Hij zegt, gij verdrukte. Hij vertelt haar dat ze verdrukt is. Hij leidt met haar mee en opdat ze zijn beeld gelijkvormig gemaakt zal worden, legt hij zijn eeuwige armen dichter onder haar en om haar heen. Maar ten tweede voegt hij er nog aan toe, door onweder geslingerde. Hierin wordt gezinspeeld op het beeld van een schip op zee. Er zit iets gepast in deze vergelijking. Laten we eens kijken naar een schip op zee. We weten dat het de ene haven verlaten heeft en op weg is naar een andere haven, maar vaak wordt het door een grote storm overvallen voordat het de bestemde haven bereikt. Schildert dat niet de toestand van een levend gemaakte ziel zeer levendig af? De ziel die Goden levend is gemaakt, heeft de ene haven verlaten, de haven van de wereld, de dode zee. De haven waarin statige schepen voor anker liggen. Ze heeft die dode zee, die dode haven verlaten en is onderweg naar een andere haven, de haven van eeuwige rust, de haven van eeuwige vrede en vreugde. Maar voordat ze daar aankomt, wordt ze door een grote storm overvallen. Tegenwinden beletten haar de doortocht. Ze kan deze niet het hoofd bieden en daarom wordt ze door onweder geslingerd. Niet alleen waait de wind haar recht in het gezicht, maar winden en golven verheffen zich en slingeren haar heen en weer, zodat ze danst en waggelt als een dronken man en al haar wijsheid wordt verslonden. Beschrijft dit niet de toestand en het geval van arme zielen die door onweder geslingerd worden? Het hemelse vaderland is dikwijls niet in zicht. Mist en nevel komen op en verbergen de hemelse haven die aan de overzijde van de dode zee ligt. Tijdens een overtocht vallen stormen op hen aan, waaien er tegenwinden, rijzen de golven op en worden ze op en neer geslingerd op de woeste baren. Ze kunnen de steven niet wenden, ze wensen niet terug te gaan, omdat ze weten dat hun daar de dood en de verdoemenis wachten. Hun begeerte is voorwaarts te gaan, maar de wind is zo tegen, de storm is zo sterk, de golven en de baren zijn zo onstuimig, dat het lijkt of ze helemaal niet vooruitkomen. Hoe levendig schildert dit een arme ziel af, die door onweder geslingerd wordt. Wordt u niet soms op deze golven en baren op en neer geslingerd, terwijl u nauwelijks weet waar u bent of wie u bent? U bent niet in de wereld, daar hebt u geen rust. U bent niet voldaan in uw vroegere staat. U hebt uw dode, levenloze, zorgeloze, goddeloze belijdenis verlaten. En u spant u in om verder te gaan. Toch lijkt de toekomst in nevelen gehuld. De hemelse haven is niet in zicht. U wordt in uw ziel op en neer geslingerd door twijfels, vrezen, verdenkingen, oefeningen en verzoekingen. Alles lijkt tegen u gekant. Alles lijkt plaats te vinden met zulk een worsteling. Zulk een tegenstand, zulk een voortdurende worsteling van de ziel tegen alles wat u verlangt te hebben. Als u de Heere zoekt in het verborgen gebed, dan is daar tegenstand. Als u probeert Gods woord te lezen, dan is er tegenstand. Als u de benauwdheid die u in uw ziel voelt eruit tracht te zuchten, tegenstand. Als u probeert het woord te horen, dan is daar tegenstand. Steeds zijn er stormen, windstoten, tegenwinden, golven en baren die u op en neer slingeren. Als u iets probeert te doen wat u echt behoort te doen, of waarvan u weet dat het wenselijk is, dan is er tegenstand. Nu, dit betekent het om door onweder geslingerd te worden. U denkt dat u nooit de kust zult bereiken, dat uw arme ziel nooit zalig zal worden. Zulk een tegenstand, zulk een strijd, zoveel worstelingen, zulk een hard werk, zulk een ruwe overtocht, zulke tegenwinden, zulke woedende golven en baren en uw eigen hart dat u kwelt. Daar ligt u dan, op en neer geslingerd, op een zee van twijfels, verdorvenheden, verzoekingen en tegenstand. Wel, is dit niet Sion's toestand? Er komt een hymn, O Sion, verdrukt met golf op golf, dat geen mens kan troosten, dat geen mens kan redden. En was dit niet vanouds, de toestand van mensen? Een psalmist zei, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Was dit niet de toestand en de klacht van Jona in de buik van de walvis, toen hij zei, uit de buik des grafs schreide ik. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij, het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen, de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Aan de heiligen van ouds hebben dit pad, voordat u het betrad, betreden. Als u door onweder geslingerd wordt, zoals Paulus schip dat in de Adriatische zee heen en weer geslingerd werd, zodat nog zon, nog sterren verschenen in de vele dagen, dan bevindt u zich slechts waar Sion zich bevindt. U vervolgt slechts de reis waarvoor Sion zich heeft ingescheept. U bent slechts deelgenoot van de verdrukkingen die bij de lijdende gemeente van Jezus Christus horen. U hebt slechts gemeenschap met de heiligen van ouds, het edele leger van de martelaren. Als u niet door onweder geslingerd werd, zou dit tegen u zijn. Als alles kalm was, de ziel niets dan meewind had, de wind altijd in één richting waaide, u nooit de stroom tegen had, geen golven en baren, u op en neer slingerde, dan zou uw geval twijfelachtig zijn. Maar als u door onweder geslingerd, geoefend en verdrukt wordt, is dit niet tegen u. Dit werk hoort bij Sion. U vaart samen met haar aan boord van het schip dat onderweg is naar het hemelse vaderland. Toen de discipelen op zee geslingerd werden, was de Heere bij hen in de boot. De heiligen die naar de hemel zijn gegaan, hebben deze ruwe zee doorkruist. Denkt u dat de heiligen die nu met Jezus in de heerlijkheid zijn, altijd een rustige zee hadden, altijd de wind mee hadden, altijd kalmte zoals wanneer men op een stoomboot vaart? Nee, zij hadden ook hun beproevingen. Velen van hen moesten zeeën van moeite, de karmozijnrode golven van het martelaarschap doorwaden, voordat zij het hemelse vaderland bereikten. Is het de bedoeling dat wij zeelieden van het mooie weer zijn, reizigers die fijn thuis blijven, matrozen die gezellig bij de open haard zitten, dat wij lijken op mensen die met een jacht pleziertochtjes maken? Of is het de bedoeling dat we ons met Sion inschepen? Zo ja. Dan zullen wij door onweder geslingerd en alleen door de kracht en de wijsheid des Heren veilig aan land gebracht worden. En het derde kenmerk, dat is ongetrooste. Mensen zeggen, wat een troostvol iets is de godsdienst. Ik voel me zo troostvol, ik ben altijd zo troostvol geweest sinds ik aan godsdienst ging doen. Maar dit is niet godsdienst, al zijn er wel vertroostingen in zijn dienst. Wij worden in alles verdrukt, toch niet benauwd. Wij zijn twijfelmoedig door moeilijkheden, zoals de apostel Paulus zegt, die ons vertroost in al onze verdrukking, omdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want het gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Gods dienst is geen gemakkelijke godsdienst, waarbij je alles op je sloffen doet. Dat is geen troostvolle godsdienst van mooi weer. De godsdienst die altijd gemakkelijk en troostvol is, is verkeerd. Het is Satans dienst. Altijd troostvol, altijd behagelijk, altijd gemakkelijk en altijd aangenaam te zijn. Geen inwendige worstelingen, geen tegenstand van de duivel in de wereld op te merken. In zo'n geval, dan lijkt het hart op de plaats van een sterk gewapende, wiens goederen in vrede zijn. Maar dit is niet de strijd van een christen. Hij moet strijden. De christen moet een loopbaan lopen. Wanneer Gods woord over de weg van een christen spreekt, gebruikt het verschillende beelden zoals een worsteling, een strijd, een conflict en tegenstand. En ongetrooste. Dit is Sion's bijzondere plek, Sion's bijzondere kenmerk, dat ze alleen troost uit God zelf haalt. Andere mensen kunnen overal troost vandaan halen. Ze zeggen, alles zit beslist goed, want de predikant die denkt goed van mij. De predikant denkt goed van het volk en het volk is erg tevreden en denkt goed van de predikant, zonder iets van deze inwendige worstelingen. Ik kan alleen maar zeggen, ze zijn slechts gewiekste huichelaars, niets anders dan farizeeërs, ook al hebben ze hele hoge gedachten van wat hun predikant zegt en waarderen ze het dat hij hun heel gunstig gezind is en dat hij niet zo streng is als sommigen. Daarom beschouwen ze in deze soort van troostvolle godsdienst de dingen als vanzelfsprekend. Omdat ze goed van zichzelf denken, denken ze dat God dit ook doet. Maar dit is niet de God van Sion, Sion's koning. Niemand dan God kan Sion haar schuld doen voelen en niemand dan hij kan Sion's zonden wegnemen. Niemand dan God kan van verzoeking verlossen. Niemand dan God kan Sion uit haar beproevingen verlossen. En niemand dan de Geest van God kan haar uit de moeite brengen waaronder ze zwoegt. Daarom is ze ongetroost. Sion's godsdienst is niet deze troostvolle, gemakkelijke godsdienst waarbij je alles op je sloffen doet. Haar godsdienst bestaat in oefeningen, beproevingen, droefenissen en conflicten. Dit is Sion's bijzondere kenmerk. Behalve wanneer de Heere haar troost, laat ze zich niet troosten. Maar wanneer God haar troost, dan is ze inderdaad getroost. Nu, hoe staat het met uw ziel? Kunt u overal troost uithalen? Bent u heel makkelijk of heel moeilijk te troosten? Bent u heel kritisch en kieskeurig wat betreft uw voedsel? Moeten het Sion's lekkernijen zijn? Kunt u zich alleen maar met delicatessen voeden? Moet alles wat u hebt door God zelf zijn toegepast, in uw ziel zijn gebracht, aan u zijn vermaakt als een bijzondere gave, warm in uw hart zijn gebracht, uit de mond van God zelf? En als u wel troost haalt uit iets anders dan wat God brengt, kunt u ervan op aan dat u, als u hem toebehoort, van heel deze troostvolle godsdienst afgebracht zult worden. God brengt namelijk al zijn volk af van deze lauwe, alledaagse, troostvolle godsdienst, waarbij je alles op je sloffen doet. Hij brengt hen aan het wankelen om zelf hen te bevestigen. Hij brengt hen af van deze gemakkelijke godsdienst om zelf hen te troosten met zijn eigen vertroostingen. En wanneer hij dit doet, dan zal het een zeker doel hebben. Nu, komen uw beproevingen overeen met deze beschrijving? Als u kijkt naar uw dagelijkse wandel, naar wat u hebt doorgemaakt, bemerkt u dan dat deze drie zaken de toestand van uw ziel beschrijven? Misschien zegt u, ik word verdrukt. Al is het niet in mijn lichaam zoals sommigen, in mijn gezin zoals anderen, of in mijn omstandigheden zoals velen, toch heb ik een dagelijks kruis, een dagelijkse last, een dagelijkse verdrukking. Het is mijn vreselijke hart, mijn bedenken des vleeses, mijn verdorven natuur, de zonde woont in mij, mijn ongeloof, mijn atheïsme, mijn wereldsgezindheid, mijn afkering, mijn bedriegelijke, overspelige, afgodische hart, de begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid des vleeses en de grootsheid des levens, mijn inwendige duivelsdienst waarmee ik vervuld ben, doet mij dagelijks diep kreunen, ontlokt mij veel zuchten en doet mij voor Gods aangezicht betreuren dat ik zo'n boos hart heb. Mijn zonden, mijn afkeringen verdrukken mij en bedroeven mij diep. Dan is dit een kenmerk in uw voordeel. Het is een gezegend getuigenis dat u bij Sion hoort. Als de vreze Gods in uw hart is, als uw consciëntie teder is, dan is de Heere zelf aan het werk in uw ziel. Uw geval is het geval van elk kind van God in het algemeen. Iedereen kan hiermee tot zichzelf inkeren om te zien of zijn geval beantwoordt aan de beschrijving die ik gegeven heb. Want, als u kunt zeggen, ik word door onweder geslingerd, wat een storm is er in mijn hart. Wat een twijfels, wat een vrezen, wat een verdenkingen, wat een oefeningen en verzoekingen zijn er aan de gang. Hoe voel ik mij op en neer geslingerd worden? Als dit uw geval is, dan bent u een door onweder geslingerde. Misschien zegt u wel, ik weet niet hoe het met mij is. Ik zie dat andere mensen zo gemakkelijk hun troost krijgen, ik kan dat niet. Ze lijken zo tevreden met hun godsdienst, ik ben niet tevreden met de mijne. Zij kunnen zo vaak goed luisteren, ik niet. Het doet mij zuchten en treuren wanneer ik bedenk hoe sommigen vol van Christus lijken en dat alles van God is, zoals zij zeggen. Als hun een Bijbeltekst in gedachten komt, dan beschouwen ze dat als vanzelfsprekend, dat deze door God op hun ziel wordt toegepast. Ik kan dat niet. Ik wil iets sterks en iets krachtigs, iets wat God zelf tot mijn ziel moet spreken. Als het niet in die weg gaat, dan heb ik niets. Misschien zegt u, al mijn godsdienst lijkt voor een tijd verdwenen te zijn. Ik kan geen greintje vinden. Alles lijkt te zijn weggevaagd. De zonde, de duivel en mijn eigen ik lijken geen greintje overgelaten te hebben. Ach, zo staat ik dan soms voor de God van hemel en aarde, voor een heilige, harddoorzoekende God, terwijl ik nauwelijks ook maar één greintje godsdienst in mij kan voelen. Zo tegengewerkt, leeg, behoeftig en naakt, alsof ik nooit iets geestelijks gevoeld heb, nooit Jezus gezien heb, nooit zijn tegenwoordigheid gevoeld heb, nooit zijn liefde gekend heb, nooit zijn bloed en gerechtigheid gesmaakt heb. Ik lijk zo leeg en ontbloot, alsof ik nooit van hem gehoord heb, alsof mijn ziel nooit enige begeerte naar God gehad heeft. Ik lijk niets minder dan een huichelaar en een bedrieger. Zo ben ik inderdaad een ongetrooste. Deze drie kenmerken dan schijnen hoe dan ook bij mij gevonden te worden. Het lijkt of ik met een eerlijke conscientie kan zeggen, wat mijn godsdienst ook is, dit kan ik van mijzelf zeggen, dat ik deze dingen voel. Ik kan vanuit mijn hart zeggen wat ik ook ben of wat ik ook heb. Ik voel en weet in mijn ziel iets van dit inwendige werk dat u hebt beschreven. Als dan de Heere tot u spreekt, hoeft u zich er niet om te bekommeren wat andere mensen van u denken of wat u van uzelf denkt. Wat andere mensen van uw kwaal denken, zal Gods gedachten niet veranderen. Zijn gedachten zijn niet die van een mens. Als God goed van u denkt, maakt het niet uit hoe slecht u van uzelf denkt of wat anderen van u denken. U kunt ervan op aan dat nog zij, nog u, al denken zij of al denkt u nog zo slecht, ooit ook maar half zo slecht van u zullen denken als dat u werkelijk bent. Ons tweede punt. Ik zal dan nadenken over de beloften die aan zulke mensen gedaan zijn. De Heere daalt tot Sion af. Hij gaat heel teder met haar om. Hij heeft haar van eeuwigheid lief gehad. Hij kent al haar smarten, haar lijden en haar oefeningen. Hij snijdt haar niet af, hij slaat haar niet neer en hij vertreedt haar niet als slijk in de straten. Hij is erg meedogend. Zijn hart is vol ontferming. Hij bukt zich om haar te horen die de mensen verwerpen. En wat zegt hij tegen haar? Hij doet zeer zoete beloften. En welke zijn dat? Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken en uw poorten van robijnstenen. In uw ganse landpalen van aangename stenen. Hier vergelijkt de Heere Sion met een gebouw. We weten dat dit in Gods woord een vaak gebruikt beeld is. Sion wordt vergeleken met een gebouw. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben. Psalm 102. Sion wordt vergeleken met een tempel. Ze wordt ook een geestelijk huis, een paleis voor de koning der koningen genoemd. Zo spreekt de Heere hier over haar onder het beeld van een gebouw. Onder dit beeld zegt hij wat hij voor haar zal doen. Hij zegt dat hij haar zal bouwen met de beste materialen. Er zal niets gewoons aan haar zijn. Wat hij voor haar doet, zal een allerkostelijks karakter dragen. Hier ziet u de leegheid van het schepsel en de volheid van God. Wat de Heere doet, doet hij op een hem waardige wijze. Al werpt hij Sion neer, het is met de bedoeling haar op te richten. Al vervult hij haar met verdrukking, beschaamdheid en droefheid, het is met de uitdrukkelijke bedoeling haar in schoonheid en heerlijkheid te bevestigen. Het is wonderlijk om te zien hoe de Heere Sion neerdrukt en haar dan weer opricht. Hoe hij haar op het diepste punt brengt, opdat hij al de eer krijgt wanneer hij haar in vrede en gerechtigheid bevestigt en de waarheid bewijst van wat een psalmist zegt: God is in het midden van haar. Ze zal nooit gewone kost krijgen. Nee, zegt de Heere, ze zal de kostelijkste lekkernijen krijgen. Ze zal niet met gewone stenen gebouwd worden. Nee, zegt de Heere, er zal niets gewoons aan haar zijn, maar alles zal ongewoon zijn. Niets verachtelijk of gering, maar alles kostbaar en zeldzaam. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken en uw poorten van robijnstenen en uw ganse landpalen van aangename stenen. Laten we elk van deze beloften op volgorde bekijken en zien of er daarin niet iets geestelijks, iets hemels en gepasts is. De eerste belofte is dan, ik zal uw stenen met fraaie kleuren leggen. Misschien is dit een algemene beschrijving die aan een bijzondere beschrijving vooraf gaat. Misschien zegt de Heer in het algemeen: ik zal uw stenen met fraaie kleuren leggen. Voordat hij vervolgens de wijze waarop uiteenzet. Deze woorden zinspelen mogelijk op iets wat in gebouwen uit de oudheid gebruikelijk was. In sommige ruïnes die in dit land zijn opgegraven, zijn oude Romeinse vloeren gevonden. De mensen in de oudheid waren gewoon om mozaïekvloeren te hebben, en daarin werd een groot aantal mooie stenen van verschillende kleur in specie gevat, die op zo'n kunstige manier naast elkaar gelegd werden, dat ze een afbeelding vormden. Wanneer de Heere zegt dat hij haar stenen met fraaie kleuren zal leggen, kan hierin dus een zinspeling zijn op dit soort vloeren. Onlangs zijn in de ruïnes van Nineveh sommige van deze fraaie mozaïeken van stukjes graniet gevonden. In elk geval was dit in de tijd van de Joden bekend, die dit graniet als vloer gebruikten. Het was erg fraai. Sion zal dus niet met gewone materialen gebouwd worden, maar met fraai mozaïekwerk worden ingelegd. De tweede belofte: ik zal uw fundamenten met saffieren leggen. Zelfs het fundament zal niet van gewone materialen zijn. U weet dat meestal de slechtste en de ruwste stenen in het fundament gestopt worden, maar zo niet in Sion. Zelfs haar fundament bestaat uit saffieren, kostbare stenen. Wat is Sions fundament? Is dat niet Christus? Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Wanneer Christus aan de ziel wordt bekendgemaakt, wanneer hij met goddelijke kracht in het hart wordt gebracht, wordt dan niet het fundament met saffieren gelegd? Welk een schone voorstelling geeft dit van Christus? Een saffier, een kostbare steen, met een blauwe kleur. Het fundament met saffieren leggen, wat betekent dat geestelijk? Het fundament van Christus voor de ziel leggen. Ieder bezoek van Christus, iedere openbaring van Christus, iedere belofte van Christus, iedere ontsluiting van zijn heerlijkheid en schoonheid, ieder plechtig bezoek van hem legt het fundament met saffieren, legt Christus in het hart, legt Christus in de ziel in. Op deze wijze legt God voortdurend het fundament in een zondaarshart. Christus is het fundament, ieder gezicht van Jezus, ieder getuigenis van haar aandeel in zijn verzoening, iedere zoete toelachting van zijn gezegend aangezicht, ieder leggen van dat fundament in de ziel tot eeuwige heerlijkheid. Zo wordt het fundament met saffieren gelegd. Immers, in Jezus is alles kostbaar. Evenals wij in deze kostbare steen alles begerenswaardig zien, in deze kostbare saffier is alles schoon. En aangezien deze kostbare steen heel helder is, zien wij in deze kostbare steen deze drie onderscheiden kenmerken van de persoon van de Zonen Gods. Wie is zo schoon als Jezus? Wie is zo aanbiddelijk als Jezus? En wie is zo kostbaar als de Heere des levens en der heerlijkheid? Welk een kostbare tempel! Wie is zo kostbaar of wat is zo kostbaar als de kostbare Christus? Iedere keer dat we een gezicht van Christus krijgen, iedere keer dat we een openbaring van Christus krijgen, iedere keer dat we een bezoek of een woord van Christus krijgen, wordt het fundament met saffieren gelegd. Fonkelend, helder en glanzend, verrijzend en schitterend als een kostbare steen in het hart. U begrijpt dat Sions fundament ondersteboven gekeerd moet worden voordat het fundament met saffieren gelegd kan worden. God vermengt niet Christus met werken, Christus met het schepsel, Christus met menselijke vroomheid en schepselsgodsdienst. Dit wordt er allemaal uitgegooid. Om dat fundament met saffieren te leggen, om een dierbare Christus in de ziel in te leggen, om iets van Jezus' tegenwoordigheid, liefde, bloed en barmhartigheid in het hart te brengen. Zo wordt het fundament met saffieren gelegd. Welk een schoon gebouw moet dat zijn, wanneer zelfs het fundament dat bij gewone gebouwen uit puin en ruwe stenen bestaat, bestaat uit kostelijke stenen, uit saffieren die 1000, 2000 of 30.000 pond waard zijn. Bovendien, welk een saffier wordt er in dit fundament gelegd? De Heere zal, om zo te zeggen, nooit iets meer en ook nooit iets minder geven dan Christus. Hij zal dit nooit doen. Hij kan niets geven dan wat hem waardig is. Hij geeft als God. Hij heeft ons, zijn geliefde Zoon, als een vrije gave gegeven. Wanneer Christus wordt bekendgemaakt aan de ziel, wordt dus het fundament met saffieren gelegd. Het derde kenmerk. En uw vensters zal ik van agaten maken. Sion heeft dus vensters. Deze zijn niet van glas gemaakt. Glas was in die tijd niet bekend als ruit. Het was bekend als ornament, maar niet als raam. God heeft zijn vensters voor zijn Sion gemaakt van agaten. Wat is een agaat? U die ermee bekend bent, weet dat het een soort kostbare steen is, maar niet precies. De agaat is eerder een half transparante steen. En niet helemaal transparant, maar wat men noemt semi-transparant. Min of meer opaak. Erg fraai, deels doorschijnend en deels gewolkt. Wat schijnen deze vensters aan te wijzen of voor te stellen? Ze stellen het uitzicht voor dat Sion heeft. Zijn het niet onze vensters waardoor wij het uitzicht zien? Ik woon in een prachtige omgeving en wanneer ik thuis ben, kan ik een mooi uitzicht hebben. Wanneer ik het uitzicht wil zien, kijk ik uit de vensters. Zo wordt van deze venster van Sion gezegd dat ze van agaten zijn. Het schijnt dat ze het uitzicht van de ziel op Christus voorstellen. Dit is inderdaad slechts half transparant, slechts een bewolkt gezicht van Jezus, zoals de apostel zegt. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Hij wordt gezien door agaat, niet volkomen helder. Zoals de bruid zegt, wordt hij gezien door de traliën, als een voorbijganger gezien door de tralies, we zien hem een ogenblik en dan is hij verdwenen. Sions vensters, gemaakt van agaat, geven dus een zoet uitzicht op Jezus. Een uitzicht op het hemelse vaderland en de eeuwige dingen. Een uitzicht op het onsterfelijke, heerlijke paleis. Onsterfelijk voorbij de hemelen. Maar het is vaak bewolkt. Het geloof kijkt, ziet duister als in een spiegel en heeft niet echt een helder zicht. Toen de herders aan de pelgrims op de lieflijke bergen, in de reis van Bunyan, een verrekijker gaven om de hemelse stad in het zicht te krijgen, beefden hun handen, zodat ze de stad alleen vaag konden zien. Zo is het ook met Sion. Ze kijkt door de vensters en die zijn bewolkt, niet zo helder of transparant als ze eens zullen zijn. Maar ze geven wel een heel zoet uitzicht dat haar innerlijke gevoelens genoeg opwekt om te maken dat ze haar genegenheden zet op de dingen die boven zijn. Soms, wanneer de ziel een zoet bezoek van Jezus kreeg, of bij het lezen van zijn woord, werd zijn woord zoet en dierbaar gemaakt voor uw ziel. Zowel uw hart als uw genegenheden hingen de dingen aan die boven zijn. Welk een gezicht van het hemelse vaderland, zodat u tot de uitspraak gebracht werd. Wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Hebt u niet moeten beklagen dat dit uitzicht maar zo kort duurde? Hoe spoedig scheen een ongeloof, een duisternis in het verstand, een nevel over dit schone uitzicht te laten opkomen, om het uit uw zicht te verbergen? Hoe vreemd is dit? Soms zeggen wij dat we de dingen zo helder en klaar gezien hebben, alsof we ze met ons lichamelijke ogen zagen. Hebben wij niet de Godheid van Christus gezien? Ik herinner mij dat ik eens op bed zulk een gezicht had van de persoon van Christus. Hoe duidelijk zag ik zijn Godheid en zijn mensheid als een goddelijke persoon. Welk een zoetheid en zegen rusten op mijn ziel. Hoe ontving ik hem in mijn hart als God. En toch, wat een atheïsme lag er tegelijkertijd op de loer ten aanzien van zijn Godheid. Wat een ongeloof ten aanzien van hem in elk opzicht. Hoe spoedig leek zijn persoon, bloed en werk, ja, dit alles weggevaagd en uit het zicht te zijn. Ik kon geen schepper, geen Godmens, geen verzoenend bloed zien, niets in hem en niets in mijzelf. Laten we dit eens vergelijken met andere tijden, wanneer ons geloof wordt opgewekt. Onze ogen worden gezalfd met ogenzalf. En we enige zoete ontdekkingen krijgen van de liefde van Jezus tot onze ziel. Twijfelen we daar dan aan? Nee. Hoe duidelijk is het dan? Hoe helder? Geen twijfels meer. De dag begint aan te breken. Het licht werpt zijn stralen uit. Het neemt toe van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het bereikt de ziel en verwarmt het hart. Dan zijn er geen twijfels meer, die zijn allemaal verdwenen en de ziel voelt zich als een geheiligde tempel, een woning voor de koning der koningen, een vorstelijk verblijf voor de Heere der Heerscharen om ter woning in neer te dalen en zijn intrek in te nemen. Maar misschien al voordat er een half uur voorbij is, zijn al deze gezichten verdwenen, door wolken bedekt, vervaagd en uit het zicht. Dan voelen we weinig anders meer dan de werkingen van ongeloof en zonde. Echter, wat een barmhartigheid om vensters van agaat te hebben die nu en dan deze uitzichten geven, om onze blik te laten rusten op het hemelse vaderland waar Jezus is. En dan nog een vierde kenmerk. En uw poorten van karbonkels. Sion heeft ook poorten. En deze poorten zijn gemaakt van karbonkels. Een karbonkel is een kostbare steen met een bloedrode kleur. We weten dat poorten bedoeld zijn als uitgang en ingang. Door de deuren komen wij in de kapel en door de deuren verlaten wij haar weer. Zo heeft Sion poorten en deze poorten zijn bedoeld als Sions uitgang en ingang. Uit deze poorten stromen Sions gebeden, Sions tranen, Sions begeerten en Sions hunkeringen. Door deze poorten komen Sions barmhartigheden, Sions gunst bewijzen en Sions beloften en Sions bezoeken. Misschien ligt er nog iets anders in deze poorten. En ik zeg dat niet stellig, misschien ligt er nog niets anders in. Misschien is er hier een zoete toespeling op Christus bloed. De karbonkel heeft een rode kleur, zo rood als bloed. Het was door deze poorten van karbonkels dat de gebeden opstegen. Door deze poorten daalden de antwoorden neer. Hoe stijgen onze gebeden op? Door het bloed van Jezus. Hoe dalen de antwoorden neer? Door het bloed van Jezus. Door deze karmozijnrode poorten stijgen de begeerten op. En door deze karmozijnrode poorten dalen de antwoorden af. Sion heeft dus zowel poorten als vensters, en door deze poorten stijgen onze begeerten op, en door deze poorten is er een ingang voor de vervulling van de verlangende, hongerende ziel. Deze poorten zijn van karbonkels. De Heere wil ons niet zonder laten en wij kunnen niet zonder leven. Sion is een biddende stad, het gebed is haar ademhaling. Zolang ze leeft, bidt ze, en lang ze bidt, zo leeft ze. Wat een zoete zaak is dit. Door de poorten stijgt het gebed op tot God. Wel riekend gemaakt door de wierook van Christus voorbeden en gewassen in zijn bloed, vrijgekocht door de verdiensten van zijn priesterambt. Wat een barmhartigheid is het dat alle gunstbewijzen, alle zegeningen en bezoeken door deze poorten komen. Dat God toch rechtvaardig kan zijn wanneer Hij degene rechtvaardigt die in Jezus gelooft. Het vijfde kenmerk en al uw grenzen van aangename stenen. Er is niets gewoons aan haar, zelfs haar grenzen en muren rondom, de omheiningen waardoor ze omringd wordt, zelfs haar buitenplaatsen die de grens van haar lengte en breedte vormen, zijn allemaal van kostbare stenen. Er is geen enkel gewoon materiaal rond haar grenzen te bekennen. Wat zijn haar grenspalen dan? Velen van Gods arme kinderen zijn arme mensen die niet binnen Sions omheining kunnen komen, maar rondom haar lopen en haar toren stellen. Ze zijn nog niet door de toepassing van de geest in Sions gewenste dingen gebracht. Ze bevinden zich aan de grenzen, ze hangen rond bij Sions poorten, ze kijken naar haar torens, ze bewonderen haar aantrekkelijkheid en schoonheid, die hen doet verlangen tot de zoete genieting van Sions voedsel, Sions verkwikkingen te worden gebracht. Zelfs haar grenzen zijn aangename stenen, er is niets verachtelijks, niets gewoons aan haar. Ze is een koningin en heel haar gewaad, heel haar kleding en zelfs haar gang is een koningin waardig. Want haar man is de koning der koningen. Hij heeft als de grote koning bepaald dat zijn koningin van het hoofd tot de voeten, van top tot teen gekleed, ja, getooid zal worden in klederen die een koningin waardig zijn. De koning der koningen en de Heere der heren heeft zijn Sion versierd met het gewaad van een koningin. Soms zijn de grenzen van de paleizen van aardse monarchen niet zo aantrekkelijk. Er staat een paardenstal dicht bij het paleis van onze koningin. Maar zo is het met Sion niet. Haar grenzen en buitenplaatsen, haar grensmuren, alles wat bij haar hoort, het is allemaal gebouwd van aangename stenen. De vijanden kunnen rondom haar gaan, maar ze zullen hun vinger kunnen uitsteken naar één stukje zandsteen, naar één stukje graniet. Al haar grenzen zijn kostbare stenen. Ze kunnen haar benijden en haar haten. Maar ze zullen nooit kunnen zeggen dat er iets waardeloos, gewoon of onbetamelijk en ongepast voor Sion is. Nee, ze zullen niet kunnen zeggen dat er iets gewoons, goedkoops of waardeloos aan haar grenzen is. Al uw grenzen van aangename stenen. Wat voor lage plaats Sion ook mogen innemen ten aanzien van haar gevoelens. De Heere denkt niet gering over haar. Al zegt ze van zichzelf dat niemand zo verachtelijk of zwart is als zij, toch zal de Heere dat niet zeggen. Hij zegt dat ze geheel schoon is, zonder vlek of rimpel. Ze zegt dat ze zwart is, doch lieflijk. De Heere zegt dat ze de schoonste onder de vrouwen is. Waarom zo schoon, bevallig en aantrekkelijk? Niet in zichzelf, maar omdat ze is gewassen in zijn bloed, gekleed in zijn gerechtigheid en getooid met zijn sieraden. Zo heeft hij haar als koningin toebereid voor zichzelf. Haar versiert als een bruid voor haar man. Een gebouw voor zichzelf, een uitverkoren tempel. Ze zal verrukt zijn over zijn tegenwoordigheid en heerlijkheid. Ze zal schitteren tot in alle eeuwigheid, helderder dan de zon, schoner dan de maan, fraaier dan de sterren. Ze zal voor altijd altijd een paleis voor de koning der koningen, een woonstede voor God zijn. En dit is haar troost, dit is Gods heerlijkheid, dat zij een paleis voor de koning der koningen, een hem waardige woning zal zijn. Nu hebt u enige hoop, enig zegel, dat u bij Sion hoort. Bedenk dit, u moet wegzinken voordat u boven komt. U moet het bittere krijgen voor het zoete, zoals Christine tegen barmhartigheid zei in de Christinnenreis van Bunyan. Verdrukking voor blijdschap, schande voor eer, zelfwalging voor licht en schoonheid, een benauwde geest voor het gewaad des lofs en de mantel der gerechtigheid. U moet verdrukt door onweder geslingerd en ongetroost zijn, voordat hij het fundament met saffieren legt en de vensters van agaat, de poorten van karbonkels en alle grenzen van aangename stenen maakt. Even zeker als de Heere het ene gedaan heeft, zo zal hij ook het andere doen. Als u in zeren voorzienigheid en zeren genade beantwoordt aan Sions karakter als verdrukt, door onweder geslingerd en ongetroost, zoals hij in zijn woord de beschrijving gegeven heeft en ook de belofte gegeven heeft, als die beschrijving overeenkomt met de dingen die in uw ziel aan het werk zijn, zal hij ook zeker die belofte vervullen. Zo is er alles om Gods arme kind te troosten, alles om hem te doen hopen, alles om hem ertoe te brengen dat hij in een dierbare Christus ankert. Tegelijkertijd wordt er geen hoop gegeven voor wie anders ook, terwijl er de zoetste hoop der zaligheid is voor de zelfveroordeelde, zelfverfoeide, verdrukte, door onweder geslingerde en ongetrooste. Is er geen hoop voor de eigen gerechtige in Gods woord? Er is geen hoop voor degene die niet geoefend worden, die niet door de geest geleerd worden, die niet tot zelfveroordeling, berouw en geloof, hoop en liefde gebracht worden. Welke hoop ze ook in zichzelf mogen hebben, ze hebben geen vaste grond in het woord van God. Door dat woord zullen wij gerechtvaardigd worden, en door dat woord moeten wij veroordeeld worden. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.